Welkom bij de Wintersport Podcast. En in deze podcast gaan we het wederom hebben over de geschiedenis van een bekend gebied in de Alpen. Vandaag gaat het over een gebied waar heel veel mensen wel van gehoord hebben, maar waar veel minder mensen geweest zijn. We gaan het namelijk hebben over Cortina d'Ampezzo in Italië. En Roel, jij bent natuurlijk helemaal weer in de geschiedenis van dit gebied gedoken. Want ja, ik zei het al, het is bekend, het is heel modern, het heeft een lange historie, een rijke historie. Maar ja, veel Nederlanders komen nog niet.
Nee. Het ligt ook best wel afgelegen als je het zo bekijkt op de kaart ook. Je hebt natuurlijk al tig gebieden, ben je gepasseerd, wil je daar komen.
Ja.
Op de eerste plaats ligt het in Italië. Het is al wat verder dan Oostenrijk, waar de meeste mensen naartoe gaan. En dan heb je al verschillende skigebieden, ben je al gepasseerd. Maar dan moet je de laatste 72 kilometer ook nog binnendoor.
Ja.
Door allemaal steile weggetjes.
Het ligt niet om de hoek. Maar om even toch wel een lans te breken voor de meeste Italiaanse skigebieden. De meeste skigebieden in Frankrijk zijn verder rijden. Val d'Isère, Val Thorens, La Plagne.
Ja.
Allemaal verder rijden dan bijvoorbeeld Cortina d'Ampezzo. Dus het is ook een beetje tussen de oren. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. De Cortina. Weet je, ik denk meteen aan de James Bond films die daar zijn opgenomen.
Ja.
Dat was het eerste wat bij mij te binnen schiet.
Ja, ja, daar kennen denk ik heel veel mensen het van. For Your Eyes Only heet de film.
Ja.
Al een oude film, maar er zijn meer films opgenomen. Cliffhanger, Pink Panther, nog tig andere films. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het decor. Gewoon de Dolomieten, de bergen die je daar rondom het plaatje hebt liggen. Ja. Die zijn echt prachtig.
Ja, die zijn waanzinnig. Hè? Die zijn echt waanzinnig. Echt die hoge, steile rotsformaties. En,
ja,
dat is echt waanzinnig. Dat, ik denk dat dat ook wel een reden is voor veel mensen om daarheen te gaan. De schitterende natuur. Dus dat hebben ze voor, hè, dat bij veel van die traditionele plaatsen met een rijke historie hebben we gewoon heel veel geluk met de ligging en zo ook Cortina. Dus, maar goed, hoe zijn ze ooit, weet je wat, hoe is het ooit allemaal begonnen, de wintersport in Cortina?
Het is allemaal begonnen eigenlijk met het alpinisme, het wandelen, bergbeklimmen in de zomer. Daar werd het al in de jaren, 19e eeuw, werd die plaats al volop bezocht.
Mm.
En langzamerhand verplaatste dat nog steeds meer naar de winter toe. Maar dat ging ook geleidelijk hoor. Het heeft zich allemaal afgespeeld rondom de eeuwwisseling.
Ja.
Van 1800 en 1900, zoals in heel veel gebieden. Maar hier zaten ze toch weer wat vroeger. Omdat daar dus in eerste instantie al veel adel kwam. Veel rijke Duitsers, Fransen. Die hebben dit gebied echt al op tijd ontdekt.
Ja.
En dateert het gebied eigenlijk nog steeds op. Als je daar binnenloopt, het dorp binnenloopt, dan zie je nog echt die grandeur, die oude gebouwen van die tijd toen het alpinisme echt ontstaan is.
Het is best een groot dorp volgens mij, hè?
Ja, zeker. Het is zelfs veel groter dan dat je eigenlijk op basis van het inwoneraantal ook zou zeggen. Want er wonen op dit moment zo'n 6000 mensen. Dat is eigenlijk maar een klein dorpje.
Ja.
Maar in het hoogseizoen hebben ze 80.000 bezette gastenbedden.
Oh.
Dus dat is gigantisch. Dan is het gewoon eigenlijk een stad.
Bizar, joh.
En dat heeft alles te maken met tweede huizen. Heel veel Italianen, maar ook buitenlanders die daar ooit een huis hebben laten bouwen. En die verblijven daar in de vakantieperiode. En dat betekent dat het dan dus heel druk is. Maar buiten die periode staan die huizen leeg.
Ja, het zijn echt heel koude bedden, zoals ze dat in het jargon zeggen. Dus ja, bizar joh. Ja goed, kijk, binnenkort in 2026 vinden de Olympische Winterspelen natuurlijk wederom plaats in Milaan en Cortina. Maar dat zal dan ook wel mee te maken hebben dat daar wel een bepaalde capaciteit is waar mensen kunnen laten slapen.
Ja. Ja, en ze hebben natuurlijk al eerder de Olympische Spelen een keer georganiseerd.
Ja.
En in het kader van duurzaamheid hebben ze daarop eigenlijk ook gewonnen. Ze hebben, omdat de faciliteiten al voor een deel aanwezig zijn, hebben ze gezegd van we kunnen gebruik maken van de bestaande infrastructuur.
Ja, precies. Dus, ja. Heel slim. Hey, zoals in zoveel Italiaanse gebieden is de Eerste Wereldoorlog behoorlijk bepalend geweest voor de ontwikkeling van de wintersport. Is dat in Cortina ook het geval?
Ja, zeker. Je hebt natuurlijk te maken gehad in die tijd met de Alpini tegen de Kaiserjäger, de Oostenrijkers tegen de Italianen tegen de Oostenrijkers die gevochten hebben. En wat veel mensen niet weten, op dit moment is Cortina echt een Italiaans stadje.
Ja.
Het doet ook echt Italiaans aan.
Het klinkt ook heel Italiaans, hè? Cortina d'Ampezzo. Ja. Hoe Italiaans gaat het niet worden?
Precies. Maar ja, het heeft 400 jaar bij Oostenrijk gehoord. En de inwoners staan nog steeds eigenlijk achter een connectie met Zuid-Tirol, is dat. Want Zuid-Tirol is later losgekomen van Oostenrijk. Maar het liefste zouden zij nog steeds bij Zuid-Tirol, bij zeg maar, het Duitsstalige deel van Italië willen horen.
Want het ligt nu in Veneto, hè, even uit mijn
hoofd. Ja, klopt. Ja, dat is dus uit elkaar gerukt. In de Eerste Wereldoorlog zijn daar de Italianen binnengevallen. Later zijn ze bevrijd weer door de Oostenrijkers. Alleen toen zijn ze door de winnende partijen van de Eerste Wereldoorlog alsnog toebedeeld aan Italië. Waar de mensen eigenlijk dus helemaal niet blij mee waren.
Ja, precies. Had het toen ook een andere naam dan? Want Cortina d'Ampezzo is natuurlijk niet echt een Duitser. Ja, zoals je ook in het Volk Ardena, Wolkenstein of Selva, Sant'Ulrich, Orti zei. Maar was dat bij Cortina ook het geval?
Ja, dat heette vroeger Heiden.
En dat, ja, dat is voor vrij Duits.
Ja, dat is vrij Duits. En het heeft ook een tijdje is het nog weer teruggekomen bij Zuid-Tirol. Ja. Maar uiteindelijk is het definitief losgetrokken van Zuid-Tirol. En ja, goed, daar zal ik gewoon geen verandering meer in komen. Het zal Italiaans blijven. Ik gaf net nog aan, er is een referendum nog geweest in 2007, 2006. En toen heeft toch een grote meerderheid alsnog gezegd, we willen bij Zuid-Tirol horen. Maar inmiddels levert het zoveel geld op voor de provincie Veneto, dat ze hebben gezegd van, dit dorpje willen wij bij ons houden. Want het gaat ons veel te veel geld kosten.
Bizar. Ja, nou ja. Maar goed, even terug naar het wintertoerisme.
Ja.
Want, nou ja, weet je, je gaf wel aan, er kwamen natuurlijk al heel veel adel en de rijken der aarde gingen naar Cortina om daar lekker te recreëren. Dus dat is op een gegeven moment, heeft dat natuurlijk ook waarschijnlijk een voedingsbodem geweest voor de ontstaan van voor het ontstaan van de wintersport.
Ja, 1903 is de eerste skischool al opgericht. En de eerste skiliften kwamen omstreeks 1924, 1925.
Ja.
En dat ging redelijk snel. Het is zelfs nog voor de Tweede Wereldoorlog dat de eerste wereldkampioenschappen al zijn gehouden in deze plaats. Dus ze liepen echt wel goed voorop. En heeft dat zich doorgezet. In ieder geval tot de jaren 60. Daarnaast wel een dipje gekomen.
Maar hoe deden ze dat in het begin dan? Want de bergen rondom Cortina, dat zijn echt indrukwekkende bergen. Weet je, dat gaat gewoon stel omhoog. Het zijn niet zomaar de huistuin- en keukenalmen rondom dat gebied. Ja, die liggen er ook wel. Maar over het algemeen wordt het echt gedomineerd door die hoge toppen.
Ja. Nou, het is vaak, of in ieder geval in het geval van Cortina, heb je richting het Tofana-massief. Dat is een heel indrukwekkend massief. Maar de hellingen die daar naartoe gaan, die zijn redelijk glooiend. Dus daar hebben ze ook de eerste liften gebouwd, rondom het gehuchtje Pocol. En vervolgens hebben ze een lift gebouwd naar Faloria. Dat is aan de andere kant van het dal. Daar is een hele grote cabinelift gebouwd. En bovenop dat Faloria-plateau, daar heb je ook weer glooiende hellingen. Dus daar hebben ze eigenlijk alle pistes aangelegd.
Ja, precies. Ja. Maar dat was voor die tijd best wel spectaculair, denk ik. Want we hebben het nu tijd van voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja, zeker. Die Faloria-lift is vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. En daar zit ook wel een geurtje aan, kun je ze wel zeggen. Die lift is betaald door een Joodse ondernemer. En die is in recordtempo moest die gebouwd worden.
Ja.
Vervolgens is die lift ook geopend in 1939 en Edda Mussolini die mocht als eerste naar boven met de lift.
En Edda Mussolini, dat was de vrouw van Benito Mussolini?
De dochter van Benito, ja.
Ja.
En het is denk ik geen toeval, wel dat enkele maanden daarna de rassenvervolging begon. Dus toen hadden ze net de lift mooi staan en toen is die Joodse ondernemer, die is natuurlijk vervolgd.
Huh. Ongelooflijk. En ja, nou goed, die lift, die is er niet meer waarschijnlijk. Hè? De lift zoals die toen in 1939 geopend was, die zal niet meer operationeel zijn.
Nee, die heeft wel een aantal opvolgers nu gekregen natuurlijk. Ja. Maar de plek waar hij staat, is hetzelfde gebleven. Dus wat dat betreft, hoe hij er destijds liep, het tracé is hetzelfde als toen.
Ja, precies. Ja, dat zijn toch de donkere randjes van de geschiedenis, als je dat dan zo bekijkt. Maar ja, inmiddels is het best wel een groot skigebied. Het is ook geen overdreven groot gebied. Hoe heeft dat zich dan ontwikkeld? Want op een gegeven moment zakt het weer een beetje in. In 1956 waren de Olympische Spelen daar, wat ongetwijfeld voor een boost heeft gezorgd.
Ja zeker. Maar dat zie je wel in meer plaatsen die heel snel groot zijn geworden. dat daar een beetje de modernisering is afgevlakt. Mm-hmm. Ze zijn minder gaan investeren in hun liftennetwerk. En dat zie je eigenlijk tot op de dag van vandaag nog wel terug. Eigenlijk staan er nu relatief veel oude liften nog. En dat heeft toch best wel eens een impact gehad. Want juist in die periode van de jaren 50, 60... gingen al die andere skigebieden zich volop ontwikkelen. En heeft Cortina d'Ampezzo eigenlijk een beetje achterover geleund. En,
ja.
De mensen die komen toch wel naar ons.
Ja.
En lang ging dat ook goed. Alleen op een gegeven moment is daar de klad wel in gekomen.
Ja, precies. Precies. Maar goed, waarschijnlijk de Olympische Spelen van 2026 zal weer een impuls gaan geven aan het hele verhaal.
Ja, de laatste 10 jaar is er wel weer flink geïnvesteerd. En inmiddels zijn de meest oude liften zijn gelukkig weer verdwenen. En maakt het echt wel een mooi skigebied. Ik ben er een paar jaar geleden zelf ook geweest.
Mm-hmm.
Echt absoluut een aanrader. Zeker buiten het hoogseizoen kun je er echt prachtig genieten van rustige pistes vaak. En vooral het mooie landschap.
Precies. En in het hoogseizoen dan komen die 80.000 bedden worden dan gevuld door de eigenaren van de huizen. Dus dan is het op zich niet echt de meest geschikte bestemming als je echt een lekker rustig gebied wil hebben.
Ja, precies.
Hey, ik las ook nog een verhaal over, ik zou dit bijna typisch de Italiaanse slag willen noemen. Dat er een nieuwe lift gebouwd moest worden, maar dat uiteindelijk allemaal niet door kon gaan.
Ja, klopt. In het kader van de Olympische Spelen toen in 1956 is de hoogte van de Monte Cristallo, dat is ook een Dolomietenrots. Ja. Is een aantal liften nog gebouwd. En dat zou eigenlijk als backup dienen voor het Valoria-deel van het skigebied. Daar werden de wedstrijden gehouden. Maar mocht er te weinig sneeuw zijn, dan kon men altijd nog terugvallen op Cristallo. Dus daar zijn een aantal liften gebouwd. En vervolgens is in 2005 het plan gekomen om die lift te gaan vernieuwen. Het is een hele spectaculaire, steile lift. Echt die naar een kloof loopt tussen twee rotspunten. En die lift, daar hadden ze op dat moment geen geld voor om die te moderniseren. Vervolgens bleek dat de vergunning was afgelopen.
Mm-hmm.
Dus volgens de wetgeving die destijds gold in Italië, moest dan de lift terug worden gegeven aan de natuur. Dus de lift die staat er nu nog gewoon, de oude lift.
Ja.
Maar die mag niet meer gebruikt worden. En ze mogen hem dus ook niet vernieuwen. Dus moet er een heel nieuw vergunningentraject worden opgestart om daar weer te kunnen skiën in de toekomst.
Bizar verhaal, joh.
Ja, en het is echt een hele spectaculaire wand om daar vanaf te skiën. Volgens mij is het de meest steile piste, officiële piste destijds van de Dolomieten. En helaas, op dit moment is dat nog even niet mogelijk.
Ja, hey, en veel pistes in Cortina liggen. Het is een beetje een skigebied van uiterste wat dat betreft. Je vertelde net over die hele steile piste. Maar je hebt ook heel veel van die glooiende hellingen die meer lager op de berg liggen. Ja, dat heeft natuurlijk met de klimaatverandering ook wel zijn weerslag gehad, denk ik.
Ja, zeker. Het Tofana-deel, dat is gewoon nog open. Dat ligt relatief gunstig ten opzichte van de zon. Maar je hebt aan de andere kant van Tofana nog een klein skigebiedje. Of in ieder geval dat had je. Het Mietres-deelgebied wordt dat genoemd. Dat was een heel kindvriendelijk gebied. Glooiende hellingen, ook lekker mooi in de zon. Vooral voor families heel geschikt. Maar op een gegeven moment kreeg je dus de slechtere winters. Het werd steeds warmer. En dat hebben ze op een gegeven moment moeten laten gaan. Dat was niet meer tegenop te spuiten met kunstsneeuw. En ook lag het nog redelijk geïsoleerd ten opzichte van al die andere gebieden. Het was niet verbonden met de rest. Dus dat hebben ze opgedoekt.
Bizar.
Dus ja. dat is jammer. Maar goed, nu met de Olympische Spelen die er weer aankomen. Er wordt nu natuurlijk in het bestaande gebied wat men heeft wel volop geïnvesteerd. Waardoor het gebied er zeker niet op achteruit gaat.
Nee, precies. Maar het is duidelijk wel een gebied met historie. Met van het zwarte randje van de Mussolini's die een Joodse ondernemer gefinancierde lift openen. Tot nu al voor de tweede keer de Olympische Spelen eigenlijk die naar het dorp komen. Wereldkampioenschappen.
Ja.
De adel die daar kind aan huis is. Of was in ieder geval. Nu zijn het vooral waarschijnlijk de vermogende Italianen die daar voornamelijk naartoe gaan. Dus het is een bijzonder gebied.
Ja, en het is misschien ook wel leuk om als je een keer in de buurt bent om eens te gaan kijken op die oude bobsleebaan die nog ligt op het Tofana-massief. Die ligt tussen de bomen en dat is dus precies waar die James Bond vindt is opgenomen. Dat is een natuurbobsleebaan, dus die ligt gewoon echt mooi in het landschap. Ja. En het is echt wel de moeite waard, zeker als je de beelden erbij pakt. Je ziet de beelden gewoon terug op YouTube. dan kun je je voorstellen hoe dat vroeger een beetje gegaan is.
Even een beetje 007 voelen.
Ja.
Ook wel, ook. Is ook wat waard. Thanks, Roel. Nou, dat was hem weer. Mocht je dit nou interessant gevonden hebben, volg ons dan in je favoriete podcast app, op Spotify, op YouTube. Het kan eigenlijk overal. Laat een recensie achter, daar zijn we nog blijer mee. Wij gaan ons weer voorbereiden op een volgende podcast en we hopen je dan zeker weer te spreken. Joep.